Heel even fijn. Dan heb je mijn bijdrage.
Oh, ik ben dan zo, als ik naar zo'n filmpjes kijk, ben ik zo dochter van de geschiedenisleraar. Dan denk ik, jeetje, dat Mogolse Rijk was vroeger gewoon oppermachtig, hè? Genghis Khan en zo, ken je wel? Ja. Het is zo onvoorstelbaar hoe de weg van de wereld is. Dat je op het ene moment oppermachtig kunt zijn en op het andere moment lig je bij zo'n verwarmingsbuis.
Ja.
Ja.
En vandaag wil ik het hebben over iets. Daar heb ik eigenlijk een prop voor ook.
Ik wil het hebben.
Ja, het is eigenlijk wel. Ik wil het hebben over sleutels. Wilde ik het hebben vandaag. En daar heb ik er net lang over nagedacht. En ik had gisteren zelfs nog dat ik dacht, ik heb totaal geen preek. Nou, dat stond wel een beetje in het licht van vanochtend. Dat ik dacht, misschien is die ook helemaal niet nodig. Want we delen al zoveel met elkaar. Ja, toch? Maar ik moest aan een paar dingen denken. Ik ga met jullie hebben over sleutels tot leven. En ik ga met jullie hebben over geven maakt rijk. En die twee dingen heb ik vanochtend al heel veel teruggehoord. Ik heb zelfs mijn tekst teruggehoord die ik ga preken vandaag. Maar ik vertel jullie altijd eerst wat de aanleiding is geweest tot mijn preek. Veel leuk dat je een beetje mee kunnen gaan in mijn proces hier naartoe. En mijn proces begon ook vorige week al met de preek van mijn vader over stromen van levend water zullen uit je binnenste stromen. Nou, ik heb bij Klaas gezien dat hij hem al in zijn woonkamer heeft opgehangen. Johannes 7, vers 37. Stromen van levend water zullen uit je binnenste stromen. Overvloed. Door blijven gaan. Nieuw leven. Nieuw water. Eindeloos in het Koninkrijk van God staat er in de concordantie. Tegelijkertijd ben ik bezig met het regelen van Yvette. Nou, Marit is hier vandaag. Die helpt mij toevallig. Ben ik heel vereerd hoor. Met die excellent event voor AFAS. Doe een stuk of 4 van. En daarvoor doe ik natuurlijk al heel veel voorbereidend werk. Mijn getuigenis van vandaag is dat mijn boekvoorstel in 1 keer is goedgekeurd door de uitgeverij. Wow. Dus nou, mag ik al gaan schrijven meteen. Dat is hartstikke leuk. Meestal gebeurt dat niet in 1 keer. Dan hebben ze meestal heel veel aanmerkingen. Maar dat is meteen goed. Dus ergens in september heb ik een nieuw boek liggen, als het goed is. Bij Kok, Kok-uitgeverij. Hoe dan ook, ik ben bezig met Be Excellent, want het boek gaat ook over Be Excellent. En daarvoor doe ik veel besprekingen met mensen die een masterclass gaan geven. Mensen die gaan ondersteunen. Trainers uit mijn netwerk die ondersteunen. Er zijn 4 grote events, dus er hebben best wel heel veel mensen omheen. En in die gesprekken gebeuren er opvallende dingen. En ik vind soms ook schrijnende dingen. Ik werk namelijk samen met christenen en niet-christenen. Dat is ook een bewuste keuze voor mij. En in mijn gesprekken met christenen loop ik vaak aan tegen het volgende. Dat is dat ze zich eigenlijk helemaal niet zo christelijk gedragen. Ze hebben het namelijk over tekort. Als ze op een podium gaan staan, zeggen ze, ja, dat is wel mijn podium, hè? Dus mag ik dan wel een beetje mezelf verkopen? Terwijl Be Excellent ons gratis event is, ons weggeefmoment. We hebben het hartstikke rijk en dat delen we met jouw event. Ze hebben het over wie is er eigenlijk de baas? Wie bepaalt het eigenlijk hier? Ze hebben het over, ja, maar die vind ik niet zo aardig. Ik vind mezelf veel aardiger. Terwijl in de Bijbel staat, zie toe dat je elkaar niet verwijt en vereet. Ze hebben het over, ja, maar Roesja, je hebt een heel leuk product. Maar waarom zou ik daarvoor betalen? Ik vind eigenlijk dat ik het gratis moet krijgen. Want ja, geld, dat heb ik eigenlijk niet. Of als we zeggen, we gaan Be Excellent weggeven, want het is weggeven event, dus we geven ook geld weg. Oh, geef maar aan mij. Ben ik het goede doel? Christenen. En niet-christenen doen het een stukje veel minder. Dat vind ik ten eerste al een beetje schrijnend. En nu wil ik niet hier een soort shame moment doen naar christenen. Het heeft mij aan het denken gezet. Het heeft mij namelijk aan het denken gezet dat het gedrag wat ik zie bij christenen niet maakt dat zij slecht zijn. Het maakt dat zij op de verkeerde plek zijn. Ze leven namelijk niet in Christus. Want als je namelijk in Christus leeft, dan zullen er stromen van levend water uit je binnenste vloeien. Dan leven we dus niet in een economie van tekort. Of een economie van logica. Dan leven we in een economie van geven maakt rijk. Waarom maakt dat zo? Omdat geven een goddelijk iets is. En omdat jij je goddelijk gedraagt, vertelt het wat over de plek waar jij bent. En daar wilde ik het met jullie over hebben. Waarom wij als christenen vaak leven vanuit beperking In plaats van dat wij leven vanuit een plek van meer. En waarom je ziet dat ook in het gedrag van christenen. Wat mij blijft verbazen, maar ook waar ik tegenin wil gaan. Waar ik jullie ook toe wil wakker roepen. Want ik geloof ook dat wij een beetje liggen te slapen als kerk, liggen te suffen als kerk. En dat doen we op een heel charmante manier. We hebben ook dromen, we hebben kerkdiensten, van alles, maar we slapen wel. En waarom slapen we? Omdat wij in principe leven op een menselijke manier binnen goddelijke mogelijkheid. Dus die goddelijke mogelijkheid is er. We leven, we zijn christen, we hebben gekozen voor Jezus. Maar we leven nog steeds op een menselijke manier. En mensen leven vanuit een gesloten systeem, wist je dat? Wist je dat het natuurlijke water hier op aarde niet meer wordt? Dit is er gewoon. Dus water op aarde is een gesloten systeem. Dat vinden mensen ook heel stoer, want daar heb je ook heel veel filmpjes over. Dat het water wat in ons zit ook in een dinosaurus kan hebben gezeten en zo. Het cirkelt. Dus er komt niet zomaar plop nieuw water bij. Dat is wat mens, dat is een aards iets. En dat is ook zo als we kijken naar een menselijk systeem van werken. Want met Be Excellent is natuurlijk mijn werk. En heeft mijn moeder al zijn preek over gehouden, over Romeinen 6 vers 23. Het gaat namelijk over het verschil tussen loon en genade. En er zijn nu onderzoeken die aantonen dat we het woord loon of salaris zelfs een ander gedeelte van ons hersenen aanspreekt. Wist je dat? We gaan naar een ander gedeelte van ons hersenen als het gaat over loon en salaris. Dat komt omdat God daar iets mee wil vertellen. Wat wil hij namelijk vertellen? Er staat in Romeinen 6 vers 23, en vergeef me dit zijpaadje, ik breng het zo weer terug. Vertelt ons, want het loon dat de zonde geeft is de dood. Het loon dat de zonde geeft is de dood. Maar de genade die God schenkt, hoort het verschil? Het loon die de zonde geeft is de dood. Maar de genade die God schenkt is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer. Dus een loon is gekoppeld aan dood en schenken is gekoppeld aan genade. Het zijn twee verschillende systemen. Het eerste systeem zitten wij menselijk in. Je werkt, je ploetert, er komt loon en er is dood. Wist je dat het grondwoord van dat loon niet zomaar loon is, zoals wij krijgen betaald als een keertje, weet ik veel, werken bij een baas. Maar het grondwoord is wat een soldaat kreeg als die beloond werd. Dat past ook in onze taal. Wist je dat woord salaris afgeleid is van het woordje zout, zal. En dat zout kregen Romeinse soldaten, als ze hadden gevochten, kregen ze dat als geld. Daar konden ze namelijk heel veel mee handelen. Dus ook ons woord salaris is niet gekoppeld aan werken, maar aan vechten. En het woord het loon dat hier Romeinen wordt genoemd, is logischerwijs ook gekoppeld aan vechten. Dus in dat aardse systeem waarin wij logischerwijs zitten als mensen, waarin wij vechten voor ons loon, dat levert de dood op. En toch doen we het. Wij vechten. Dat is namelijk wat ik zie bij mijn christelijke collega's. Ze vechten. Ze vechten voor een plekje op het podium. Ze vechten voor het laatste stukje werk. Wat ik probeer te stimuleren binnen ons netwerk. We hebben meer dan 40 trainers. Ze zeggen, help elkaar nou. Ga eens naar een klant, neem er eens 4 van je collega's mee. Ja, maar wat als er niet genoeg is voor mij? Wat als die andere collega dan beter is en die wordt dan gevraagd en dat is niet meer mijn klant? Dat is vechten. Vechten voor die kleine dingetjes die er liggen. En dat zie je ook zelfs mensen die goede dingen doen. Denk eens aan een Brené Brown. Of denk eens aan mensen om je heen die een goed verhaal te vertellen hebben. Maar die doen het vanuit het aardse systeem. En ik zeg niet dat Brené Brown aards is. Heel veel mensen zeggen dat ze christelijk is en dat bless her. Maar het verhaal is aards wat zij vertelt. En wat gebeurt er? Zij heeft nu al jarenlang worstelt ze met een burn-out. Er zijn heel veel christenen die ook worstelen met hun burn-out, ook in de kerk. Ik begeleid een aantal kerkenleiders die worstelen met hun burn-out. Wat vertelt het je dan? Niet dat jij het verkeerd doet, maar dat je op de verkeerde plek bent. Je zit in het verkeerde systeem. Je bent aan het vechten voor salaris. Kortom, Als mens stappen we, zitten we in een wat kleine plek. In een klein systeem. In een systeem waarin er niets toegevoegd wordt. Dat zegt de Bijbel ook. Er is niets nieuws onder de zon, zegt de Bijbel. Er komt niets bij. Behalve als we gaan staan in een hemelsysteem. Want dan staan we opeens in Jezus' systeem. Stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Nou, daar wil ik het met jullie over hebben. Van hoe ga je nou van dat aardse systeem wat ons trekt, wat comfortabel voelt, wat vertrouwd voelt, waarin we vechten, waarin we gesloten zitten in onze mogelijkheden. Hoe stappen we nou in dat hemelse systeem waar er helemaal geen grenzen meer zijn? Want er is geen grens aan Jezus' macht. Toch? Dus hoe gaan wij van het vertrouwde ik in mijn klein hoekje, stappen we in het systeem waarin er ruimte is? Hoe doen we dat? Want kennelijk is dat heel erg moeilijk. Want ik zie genoeg mensen om mij heen, en ik zelf inkluis, die die keuze niet maken. Terwijl het toch gewoon een open deur intrappen is. Dat is wel grappig, als we dan voorbereiden gisteren. En toen kwam Adam terug van zijn werk, wat laat. En het was hij ook al een beetje ziek, dus minder genuanceerd dan normaal. Dus ik las de tekst voor en toen zei hij, ach, tegeltjeswijsheid. Tegeltjeswijsheid, ja. Het is zo makkelijk dat we het op een tegeltje kunnen schrijven en denken, ja, allicht. Maar we doen het niet. Nou, waarom is dat? Daar ben ik super benieuwd naar. Nou, daar wil ik een stukje over vertellen vandaag. Nog een beetje te volgen? Jawel, hè? Wat ik namelijk meteen aan moet denken als ik hoor van stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. En hoe we kunnen gaan van een gesloten systeem naar een open systeem. Denk ik meteen aan Psalm 23. Misschien jullie niet, maar ik wel. Mijn beker vloeit over. Dat is niet één keer, dat is een continuum. Er staat gewoon vloeit over. Dat is all the time. Mijn kids kijken naar Monty Python, Holy Grail. Wat heel jammer is, ik krijg heel veel quotes over de tafel heen. En ik ben moe ook. Weer de nights of niet. Maar dat is wel waar we met z'n allen naar zoek zijn. We zijn allemaal op zoek naar de heilige graal. Naar de beker die het eeuwige leven geeft. Daar staat hij gewoon in Psalm 23. Mijn beker vloeit over. Overvloeien is een woord dat we daar voor het eerst lezen in de hele Bijbel. Wist je dat? Dus maar, dit woord komt maar twee keer voor in de hele Bijbel. Eén keer in Psalm 23 en één keer in Psalm 66. En die wilde ik even met jullie bijpakken. Dus als je de moeite hebt genomen bij om mee te nemen, of online, dus ook wat wel lekker. Dan kun je heel simpel naar de psalmen toe. Gewoon ergens in het midden. En daar komt dat woord overvloeien nog één keer voor. En het komt in de context Psalm 66. We lezen vanaf vers 6. En er staat: Hij, God, heeft ons het leven gegeven en onze voeten voor struikelen behoed. Nou, pa, dat is een goeie, hè? Hij heeft ons het leven gegeven en onze voeten voor struikelen behoed. Waar komt die tekst nog een keertje voor? In Judas. Voor iedere nerd die dat wil nazoeken, Judas. Daarna lezen we door. Er staat: U hebt ons beproefd, o God. Ons gezuiverd, gezuiverd als zilver. Ons in een vangnet gedreven. Ons een zware last op de schouders gelegd. Mensen zijn over ons heen gereden. Zo'n hele mooie opwekkende psalm tot heden. Wie herkent dat? Dat je gezuiverd bent. Ja. Dat er wel eens mensen over je heen rijden. Ja. Dat je een zware last op je schouders hebt. Dat herkennen we allemaal toch wel een keertje. Dat over je heen rijden, dat merk ik heel regelmatig. Ik doe het ook wel eens bij andere mensen, ook eerlijk zijn. Het is namelijk een menselijk systeem waarin God ons beproeft. En dan, als christenen, stoppen we soms daar een beetje met lezen. Denken we, oh, het is ook wel zwaar. God zuivert ons. Heb jij dat ook? Heb ik ook. Want dat herkennen we namelijk. Dat is een menselijk verhaal. Maar nu gaan we naar het goddelijke verhaal. Er staat namelijk: Maar u bracht ons naar een land van overvloed. Dat is wat God doet. Dat gaat ons verstand te boven. Mensen rijden over ons heen. Dat is menselijk. Dat is het aardse systeem. Maar wij hebben dus de keuze om te zeggen: Maar u brengt ons naar een land van overvloed. U. Hij is de goede herder, weet je nog? Psalm 23. Dus dit woord is twee keer heeft dat te maken met het land waar je naartoe gaat. in de Griekse vertaling van het Oude Testament. Het Oude Testament is obviously niet in het Grieks geschreven. Hè? Het is geschreven in het?
Hebreeuws.
Goed zo. En dat is een heel moeilijk woord voor Septuagint heet dat. Septuagint is eigenlijk de Griekse vertaling van de Hebreeuwse tekst. Noemen ze deze psalm het lied van ontwaken. Het lied van ontwaken. Wij leven in die wereld waarin we getoetst worden. Waarin we gezuiverd worden. Maar we hebben de keuze om te ontwaken. Want in de Septuagint wordt deze tekst, dit vers 12, namelijk vertaald als volgt. U brengt ons in een wijde open ruimte. Een plek van rust, verzadigd met uw goedheid. Wauw. Dat is waar God ons brengt. In een wijde open ruimte. Een wijde open ruimte. In een wijde open ruimte zijn geen deuren. Zijn geen muren. Zijn geen beperkingen. Hij brengt ons niet in een plek van burn-out. Hij brengt ons in een plek van rust. Van shalom. Verzadigd met uw goedheid. En dat woord verzadigd, dat is dat overvloeien. Wist je dat? Mooi, hè? Dus het is niet dat je overvloeit en dat je maar overvloeit en dan blijf je zelf een beetje leeg achter. Want jij doet alles maar voor andere mensen. Nee, jij wordt verzadigd van Gods goedheid. En dan is er zoveel meer dat je ook nog overstroomt naar alles om je heen. De Heer is mijn herder, staat op Psalm 23. Mij ontbreekt niets. Kun je dat pakken vanochtend? Mij ontbreekt niets. We hadden net over alles, zal medewerken te goede. Niets. Hoe kom jij in die plaats van overvloed? Want jij, denk ik, net zoals ik, hebt behoefte aan een plek van ruimte in je leven, toch? Wie heeft er nog meer behoefte aan meer ruimte in je leven, in je hoofd? Ja, toch? Laat maar komen, denk je. Wat een goed verhaal, Maroes.
Absoluut.
Amen.
Ga door.
Ja. 5 minuten.
Heb je nog 5 minuten?
Ja.
Is 5 of 12?
Ja.
Nee, je mag het niet.
Misschien gaan we door. Ja.
Stroom maar lekker over.
Het fijne is dat jij ervoor de sleutels al in handen hebt. En dan kom ik met mijn eerste belofte. Het gaat namelijk over sleutels. Om namelijk uit een bepaalde ruimte te komen. Als je straks hier deze ruimte, dan heb je een keer een deur nodig en een sleutel. Het zijn fantastisch grappige verhalen in de Bijbel over deuren en sleutels. Eentje Richteren. Als je dan denkt, ik wil echt een keertje hard lachen, zoek dat verhaal Richter eens op met de deur en de sleutel. Meer zeg ik er niet over. Maar het mooie is, als je vast zit in een ruimte, dan is daar een deur en is daar een sleutel voor nodig. En er staan een paar hele mooie sleutels in de Bijbel. Daar ga ik met jullie over hebben. Dat jullie precies de goede kunnen pakken. Maar allereerst wil ik zeggen, Jezus is onze deur, toch? Er is geen ruimte waar jij niet uit kunt. Als Jezus bij je is, is er altijd een deur. Er is een Joods spreekwoord dat zegt, als de deur dicht zit, dan opent God wel ergens een raam. Hoeven wij niet eens naar te luisteren. Als een deur dicht zit, dan vragen wij Jezus om te komen en dan opent de deur. Hij is de deur. En hij geeft ons vleugels. En ook vleugels. Maar dat ga ik er later over. Goed, hij heeft sleutels. Hij heeft nou die sleutels in handen, maar hij heeft ons ook gegeven voor een oneindige ruimte. En die komen maar een paar keer voor in de Bijbel. En één van die keren dat voorkomt, daar hangt toch voor de hele Rooms-Katholieke kerk aan vast. Laat me niet op dat stokpaardje klimmen.
Nee.
Matthäus.
Het is gewoon niet zo'n dag vandaag.
Het is zo niet zo'n dag. Matthäus 16, vers 15. Dan krijgt Petrus de sleutels van wat? Koninkrijk van de hemel. Daar gaan we straks naar kijken. Maar er is ook in de Bijbel een sleutel tot kennis. Daar werd ik heel blij van. In Lucas 11, vers 52. Beetje rot tekst, want dat was namelijk in handen van de fariseeën. En die hebben het weggegooid. Alle andere sleutels die er staan in de Bijbel komen in openbaringen voor. En degene die die sleutels vasthoudt, is nooit iets buiten Jezus om. Nee, één keer dan engelen. Dat zijn namelijk de sleutels tot de bodemloze put. Maar laten we eens kijken naar welke sleutels er zijn. Er zijn namelijk maar 2 soorten sleutels. Er zijn sleutels tot het koninkrijk van de hemel. En er zijn sleutels tot het dodenrijk. Het is best wel een lekkere zwart-wit preek eigenlijk. Er zijn namelijk maar 2 opties. of je pakt het loon en dat leidt tot de dood. Of je pakt de genade en dat krijg je om niet. En dat leidt tot leven. Jezus heeft in Openbaringen de sleutel van David in handen, staat er. De sleutel van David. Dat is autoriteit, dat is kracht, dat is erfgoed. Maar nog heel interessant, die sleutel van David komt eerder terug in Jesaja, vers 22, 22. Hoofdstuk 22, vers 22. Makkelijk te onthouden. Dat gaat namelijk niet alleen over Jezus, het gaat ook over iemand die de bewaker is van de schatkamer van de koning. Jezus heeft in Openbaring de sleutel van David in handen. Die sleutel die ook de schatkamer van de hemel openzet. Denk je dat er een grens is aan de schatkamer van de hemel?
Ja.
En Jezus staat daar met die sleutel van David in handen. En hij spreekt dan tot de gemeente, de kerk van Philadelphia. Philadelphia betekent broederliefde. We hebben dat van ons laten roven. Op een beetje ranzige manier. Jammer genoeg. Jammer voor hen en jammer voor ons. Broederliefde is namelijk ook wat we in de kerk horen te hebben. Dat is niet dat vereten, dat verbijten, dat oh, maar als jij dan ik en oh moeilijk. Broederliefde betekent acht de ander uitnemender dan jezelf. Kun je dat? Kun je naar de ander kijken en denken, ik vind jou uitnemender dan mijzelf. En ik vind mezelf ook nog steeds te gek. Weet je waarom? Omdat je van een ander net zoveel kunt houden als van jezelf. Heb de ander lief zoals jezelf. Als ik jou uitnemend acht, wat vind ik mezelf dan? Helemaal gek, hè? Uitnemend. Dat is broederliefde. Dat ik vanochtend hier voor jullie sta en ik acht jullie uitnemender dan mijzelf. En jullie achten, als het goed is, mij dat ook. Hoe lopen we straks die deur uit?
Excellent.
Ja. Wolkjes. Als we lezen in Openbaringen 3 vers 7 waar Jezus daar staat met die sleutel van David, dan staat er deze tekst. Dit zegt hij die heilig en betrouwbaar is. Heilig en betrouwbaar. Dus dit is een woord dat je gewoon kunt vertrouwen. Die de sleutel van David heeft. En dan komt de tekst die mijn vader net al zei tegen René. Wanneer hij open doet, kan niemand sluiten. En wanneer hij sluit, kan niemand openen. En ik weet wat u doet, zegt dan deze Jezus tegen de kerk. Ik weet wat u doet. Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor u open staat. Zonder dat iemand hem kan sluiten. De deur staat open zonder dat iemand hem kan sluiten. Want ook al hebt u weinig invloed. Oh, het ging niet om ons. Hij heeft invloed. Ook al hebt u weinig invloed. U bent trouw gebleven aan wat ik heb gezegd. En u hebt mijn naam niet verloochend. En daar ligt de kern. Waarom kreeg Petrus de sleutels voor het hemelrijk? Waarom? Kent iemand het verhaal? Dan zegt Jezus, wie van jullie weet wie ik ben? Wat denken jullie die ik ben? En dan stapt Simon Petrus naar voren en zegt, ik weet het. Ik weet het. U bent de Zoon van God, u bent de Messias. En hij zegt, daarom zul jij de sleutels hebben van het hemelrijk. Wie denken jullie dat Jezus is? Ja. Nou, gefeliciteerd. God gaat op jullie de kerk bouwen. Dat staat er namelijk in die tekst. Op deze rots zal ik mijn kerk bouwen. Op jou, op jou, op jou, op jou. Het grappige is, als mensen namelijk een voorrecht wat God vrij wil schenken, een genadegave, ombuigen naar een salaris, dan volgt daar beperking als logisch ding. Dus als ik zeg, nee, deze sleutels zijn alleen voor Marusha, want hey, het staat in de Bijbel, op deze Marusha zullen wij de kerk bouwen. Dan komt er beperking. Dan komt er een muur. Dan komt er alleen maar ik kan met God spreken. God werkt nooit in beperking. Als je dat nou gewoon onthoudt. Als je denkt, wanneer kan ik God herkennen in mijn leven? Als er beperking is, dan gaat het mis. Dus zoals hier staat in de gemeente van Philadelphia, waarom staan hier voor hen de deur open? Waarom zijn de sleutels daar? Omdat zij zijn naam niet hebben verloochend. Het enige wat jij dus hoeft te doen in een wereldsysteem van beperking en verbijten en vereten, is zeggen, wie is mijn redder? Jezus. Wie is mijn Messias? Jezus. Wie is de Zoon van God? Jezus. Wees mijn deur. Leid mij naar een ruime plek. Haal de muren weg. Zet mij in een ander systeem. En dan zegt de Heer, ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor u open staat. En zonder dat iemand hem kan sluiten. Niemand kan de deuren sluiten die God voor jou openzet. Snap je dat? De deuren die wij voor onszelf openzetten, die gaan dicht. Die kunnen andere mensen zelfs voor ons dichtgooien. Want dat is een wereldsysteem. Ik kan door een deur lopen, zegt iemand, Marusje, vind je niet zo leuk, ik doe de deur weer dicht. Als Jezus de deur voor jou openzet, wat gebeurt er dan? Niemand kan hem sluiten. Gekke hekkie die hem kan sluiten. Wat zal een mens mij doen? De Heere, Heere is mij een helper. Wat kan een mens mij doen? Dat komt niet omdat we zo stoer zijn. Dat komt omdat wij niet meer in een menselijke omgeving leven. Als wij met Jezus staan in die goddelijke omgeving, wat kan een mens ons dan doen? Die zit daar. We zijn wel in deze wereld, we zijn niet van deze wereld. Dus met elkaar kunnen we ervoor kiezen om die sleutels te gebruiken die we krijgen en zeggen, ik kies ervoor om in het koninkrijk van de hemel te wandelen. En dan ben ik op die plek van het koninkrijk van de hemel en dan kan ik niet anders dan zeggen, ik zaai veel. Ik geef veel. Ik gun veel. Dat is voor mij super makkelijk. Als ik namelijk hartstikke veel weggeef en de bron zit naast mij, zeg ik, nou, wat denkt u ervan? Het is namelijk niet ik die geef, het is hij die geeft door mij. Er is geen tekort bij Jezus. Waarom niet? Omdat hij de bron is. Dus als wij ervoor kiezen als kerk om te zeggen, Jezus is Heer. Jezus is overwinnaar. Jezus is de Zoon van God. Er is geen weg naar de Vader dan door hem. En we stappen op die weg. En we stappen door de deur. Dan staan wij in een nieuwe realiteit. Vandaag al. Nu al. En dan bestaat het niet in die nieuwe realiteit dat je zegt, Roosja, ik zou het jou van harte gunnen. Ik heb wel, maak me een beetje ongerust dat je niet misbruik van me maakt. Kan niet. Wat kan een mensje doen? Of die zegt, nou, ik doe maar een beetje voorzichtig. En ja, geld is ook gewoon weg zo. En ik heb mijn energie ook weg. Nee. Hem, wij die hem verwachten, wat zullen wij ontvangen? Nieuwe kracht. Wij zullen opgaan met vleugels van de arend. Wat als wij dat niet altijd voelen? Gedenk dat je een mens bent. Maar vuur elkaar aan om die sleutels te pakken, die deur open te zetten en de goede herder jou te laten leiden naar een plek van ruimte. Een plek van vrede. Een plek van verzadiging. Er is geen verzadiging buiten Gods plan voor jou. Bestaat niet. En elke plek waar je bent, waar je die menselijke dingen hoort, dan zeg je, Heer, vergeef hun. Ze weten niet wat ze doen. Ze weten niet wat ze missen. Maar ik ga hier weg. Want ik wil zijn waar u bent. En waar u bent, is overvloed. En leven. En liefde. En goede tierenheid. Aan jullie dus de keus om die sleutel te pakken vandaag. En jullie de keus om te zeggen, ja, ik heb het 100 keer gezegd, maar ik ga het gewoon nog een keer zeggen, Jezus is mijn Heer. Jezus Christus is Zoon van God. U bent het. En dan zegt de Heer, hier zijn de sleutels. Wat ga je ermee doen? Ga je ze op een kastje leggen? Ga je de deuren mee openen? En de deuren die je samen met hem opent, raad eens wat? Niemand gaat ze sluiten. Niemand. Moet je bang zijn om te denken, oh, straks ga ik de verkeerde deur open doen? Alleen die vraag al, snap je dat je niet echt helemaal in Gods mindset zit, hè? Het gaat niet om jou. Wij hebben, hoe staat het ook zo schattig, weinig invloed. Wij zijn van de hoogste waarde, weinig invloed. Hij heeft invloed. Hij. Dus ik wilde jullie vanochtend vragen om samen met mij letterlijk een sleutel te pakken. Zeg, Heer, geef me die sleutel maar. Niks Petrus alleen. Dat is een dwaalleer. Niets. Oh, ik zal wachten tot ik een keer op de goede plek kan dat God me gaat gebruiken. Er is helemaal geen invloed die jij hebt die kan tegenhouden wat God voor je heeft bedoeld. God is machtiger dan jij. Nieuwsflash, waar? God is machtiger dan jouw onwil, machtiger dan jouw ongeloof, machtiger dan jouw vrienden, machtiger dan jouw angst. Amen. Dus laten we gaan staan en zeggen, Heer, ik pak de sleutels die u voor mij heeft. Ik pak de sleutels van degene die de sleutel heeft van het huis van David. En zet mij maar op mijn plaats. Zullen we dat doen? Ik bid voor jullie. Heer, we staan hier als kerk van God. We staan hier als Segaja. En ik dank u wel, Heer, dat u een God bent van overvloed. Dat u een God bent van levend water. Dat u een God bent van verzadiging en dan is er nog niet genoeg. En ik dank u wel, Heer, dat u altijd, altijd goed bent, all the time. En ik wil met mijn broers en zussen zeggen, wij geloven dat u Jezus Christus Heer bent. U bent de Zoon van God. U bent de Messias. U bent degene die gekomen is. U bent het woord van God dat levend is geworden, zodat wij kunnen leven in overvloed. En samen met mijn broers en zussen grijp ik de sleutels die u voor ons heeft. De sleutel van het koninkrijk van de hemel. De sleutel van de schatkamers die voor ons openstaan. En ik dank u wel, Heer, dat u gaat werken aan onze mindset. Dat we leren te leven en te ademen in dat nieuwe denken. In dat hemelse denken. En Heer, dank u wel dat er zoveel genade is. Dat u ons elke dag weer opnieuw schenkt wat wij nodig hebben. Dank u wel dat we daar niet hoeven te vechten. We hoeven er niet voor te streven. We hoeven er niets voor te doen. We mogen ontvangen. En ik zeg vandaag, wij ontvangen uw goedheid. Open elke deur die u geopend wilt hebben voor ons in Jezus' naam. En niemand zal hem sluiten. Niemand. Amen.
Amen.